Wel, ik wil deze ochtend met u verder gaan naar aanleiding van de preek waar we de vorige week mee geëindigd zijn. Wat we gezien hebben, dat was eigenlijk een heel eenvoudige preek met een eenvoudige tekst. Dat Jezus Christus als enige door God was aangesteld als een rechter. En dat was eenvoudig te begrijpen, maar de toepassing daarvan die eruit voortvloeide aan het eind, riepen mij eigenlijk ook vragen op van, maar mag ik helemaal niet oordelen? En hoe gaat dat nu in zijn werking? En daarom heb ik eigenlijk gemeend om vandaag u mee te nemen, ook om voor mezelf wat antwoorden te vinden, hoe we dat praktisch mogen uitleven. En ik wil dat doen naar aanleiding van Matthäus hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 5. We lezen even 1 tot en met 6 zo. Om daar wat langer bij stil te staan, praktische handvaten te geven. Zullen we het eerst met elkaar lezen? Wel, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, wel laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal. En zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar. Haal eerst de balk uit uw eigen oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Wel, geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Dus vandaag wil ik eigenlijk een kleine zijsprong maken. Een zijsprong om eigenlijk eens naar de Bijbel te gaan over wat zegt de Bijbel nu over oordelen. Want aan de ene kant krijgen we namelijk, vinden we, zoals in deze tekst, oordeel niet. We mogen niet oordelen, maar als we naar vers 6 kijken, krijgen we feitelijk weer de opdracht om te onderzoeken en te beoordelen wie de zwijnen zijn en de honden. Of zelfs als we verder gaan in deze tekst, Matthäus hoofdstuk 7, dan vinden we daar in hoofdstuk 15 de valse profeten die wij moeten observeren en waar we naar de vruchten moeten kijken. Ja, dat is bijvoorbeeld vers 20. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Oordeel niet. Oordeel wel. En dat is eigenlijk wat we terugvinden in de Bijbel. Dat lijkt in de eerste oogopslag ook wat verwarrend. En daarom wil ik er ook bij stilstaan. Hoe en wat mogen we niet beoordelen? En hoe en wat mogen we wel beoordelen? En dat ook een beetje praktisch te maken. Om wat praktische handvaten te geven. Nou, vandaag wil ik eigenlijk stilstaan bij gij zult niet oordelen. Oftewel, zoals dat hier in vers 1 staat van Matthäus, oordeel niet. Wel, als we in de maatschappij om ons heen kijken, dan is dit bijna het mantra wat er heerst. Nergens mogen we meer oordelen, niemand mogen we meer oordelen. Het is bijna een magische uitspraak geworden. Gij zult niet oordelen. Het is de troef die elke keer op tafel gelegd wordt, oordeel niet. Het wordt te pas en te onpas gebruikt, zou ik bijna zeggen. En dat heeft er ook mee te maken dat onze maatschappij waarin wij leven, eigenlijk vanuit een redelijke kennis van Gods woord, en dan wil ik niet zeggen dat ze de Christus kenden, maar wel de normen van Gods woord, en dat ook eigenlijk waaronder leefden, is onze maatschappij al, ik zou zeggen, voorbij de wetenschappelijke fase gegaan. En we gaan richting, ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Ieder bepaalt zijn eigen norm en zijn eigen standaard van leven. Waarbij elk individu soeverein is om zijn leven in te delen. En op geen enkele wijze mogen we dat meer in vraag stellen of mogen we meer oordelen. En ik moet u zeggen, het einde is nog niet in zicht. We zien het bijvoorbeeld ook in de groepen van social justice naar voren komen. Dat er een massa mensen zich achterschaart. Black Lives Matter. Maar het gaat in dat opzicht veel breder. Het gaat naar de LGBTQ. En als u wil weten wat het is, zoek het maar even op. De LGBTQ, de lesbi, gay, bisexual, transgender en queer. Die niet weten wat ze zijn. Bij alle kanten, als we daar ergens naar kijken of iets over zeggen, dan is het al direct, gij zult niet oordelen. En wat we zien is dat deze uitspraak, gij zult niet oordelen of oordeel niet, wordt tot het uiterste doorgevoerd. Er lijkt een ultiem, een ongekende kracht achter te zitten om deze uitspraak tot het ultieme einde door te voeren. En ik zou bijna zeggen, daar zitten krachten bij die we niet kennen. Ik noem het zelfs bovennatuurlijke krachten. Dat zijn krachten van de prins van deze wereld. Met als doel om elke norm, elke standaard, elk moraal, elke absolute waarheid ongedaan te maken. Om ver te halen. En dat heeft succes, is het niet? Als we 50 jaar geleden kijken wat toen immoreel was en illegaal, wordt nu als moreel en legaal gezien en het wordt gepromoot. En we mogen er geen andere gedachten meer over hebben, want dan zijn we al veroordelend. En ik denk dat er ons nog heel wat te wachten staat voor de komende decennia, want het eindstation is daar nog niet van in zicht. Maar we zien het ook terug in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Voor degenen die een beetje het nieuws volgen, er komt een nieuwe Bijbelvertaling. Nou, dat is niet degene die wij gebruiken. Wij gebruiken de herziene Statenvertaling, maar er komt een nieuwe Bijbelvertaling. Die is, wat is het, 10 jaar geleden uitgekomen? Ik denk zelfs nog iets ouder is die zelfs. En dat is de nieuwe Bijbelvertaling. Dat is trouwens een goede leesbijbel. Mocht u nog eens een leesbijbel zoeken, zo voor aan huis of in huis, om zo in het gezin wat te lezen, is dit best een goede Bijbel om te lezen. Maar er komen nu wat aanpassingen in. Je zou kunnen zeggen een vernieuwing, wat aanpassingen. En wat ze nu gemeend hebben in die vertaling, is dat ze overal waar hij staat en waar God mee aangeduid wordt, dat willen ze een hoofdletter van maken. Nou, wij zouden zeggen dat mag. Daar is ruimte voor en daar is ook een stuk eerbied die daar naar voren komt. Maar wat blijkt nu vanuit de vrouwelijke synode, is daar een enorme kritiek op gekomen. En eigenlijk komt het hierop neer. De vrouwen voelen zich veroordeeld dat God als hij wordt aangeduid. Of met hoofdletters in ieder geval. En dan zie je dat eigenlijk, gij zult niet oordelen, een enorm breed kader is. En dat het zoveel zaken raakt. Daarom is het ook goed om daar eens wat helderheid in te brengen. En het eerste gedeelte wil ik toch even stilstaan bij de tekst hier voor ons. Matteüs hoofdstuk 7 vers 1. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Ik heb dit genoemd de kritische houding. En dat zal ik wel duidelijk worden waarom. Het woord hier is krino. We hebben dat al eerder heb ik dat benoemd, maar ik wil er toch even bij stilstaan. Het Griekse woord voor oordeel is krino. En krino betekent heel eenvoudig onderscheid maken. Discrimineren. En discrimineren hoeft niet altijd negatief, hè? Dat is gewoon onderscheid maken. Afzonderen. Onderverdelen kan het betekenen. Selecteren. Bevestigen. Voorkeur. Keus. Assessment. En u proeft dat dit gewoon normale dingen zijn die wij in alle dagen van ons leven, of het leven van elke dag, maken. We maken keuzes. We moeten onderscheid maken. We hebben voorkeur voor bepaalde facetten. En dat is eigenlijk wat het woord krino ook kan bedoelen. Maar het gaat ook verder. Het kan ook betekenen een gerechtelijk vonnis. Dit hebben we ook al eerder ontmoet. Maar ik wil het toch kort benoemen. Dat het kan, dat het betekenen kan zijn, een betekenis kan hebben van mening zijn. Of oordeel. Of berechten. Vonnis en straf. En u proeft ook al dat ik zo een scala pak van mening zijn naar straf. Naar oordeel en zelfs veroordelend. Nou, de nadruk in Matteüs hoofdstuk 7, vers 1, ligt op een veroordelende houding. Misschien dat ik nog eventjes dit kan bijvoegen. Omdat het woord dus zo breed is in betekenis, betekent het ook dat eigenlijk de context waar het in geplaatst wordt, cruciaal is om te begrijpen wat de inhoud en de lading van het woord moet zijn. En in Matteüs hoofdstuk 7, vers 1, gaat het over een veroordelende houding. Ja, als we dat zo doorlezen over balken en splinters, de maat waarmee je meet, word je mee gemeten. Dan gaat het over een veroordelende houding. Een veroordelende attitude, een scherpe kritische houding naar anderen. Het speuren naar fouten, het zoeken bij anderen. De kleine details van de splinters, de stofjes in hun ogen, die wil je weghalen. De kleine dingen, die wel belangrijk zijn en mogelijk zelfs zonde zijn. Maar het gaat erover een veroordelende houding. Ditzelfde vinden wij in Romeinen hoofdstuk 14 vers 10. En ik plaats het hier even bij omdat het zo mooi aanvult. En wat staat er in Romeinen 14 vers 10? U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wat minacht uw broeder? En dat is hetgeen wat eigenlijk zo mooi aanvult wat we in Matteüs hoofdstuk 7 vers 1 vinden. Die veroordelende houding, dat je neerkijkt op iemand, dat je iemand geringschat. Dat je een ander minder waardig acht, ondermaats zou je kunnen zeggen. Zelfs verwerpelijk. Ja? En het bijzondere is dat Paulus dit schrijft aan de gemeente van Rome. En je leest, als je dat ook zo leest, u echter, wat oordeelt u uw broeder, of ook u, wat minacht uw broeder, dan proeft u ook, dit is gaande in de gemeente van Rome. Dit is niet hypothetisch, dit is niet zo van, nou, dit zou er gaande kunnen zijn. Nee, dit is gaande. Waarom veroordelen jullie elkaar? Waarom kijk je op elkaar neer? Dat is wat Paulus zegt, waarom doe je dat? En ik pak gewoon even dit vers, we gaan er straks nog wat verder over door, maar... Laten we wel wezen, het is niet verkeerd om iemand zijn keuzes te overdenken. Ik bedoel, dat is hoe wij ook leren van anderen. Is het niet door naar anderen te kijken en sommige mensen die zijn ouder, zijn wijzer, zijn een rolmodel geworden waarin je je kan spiegelen. Dus dan ga je ook kijken van welke keuzes maakt hij en hoe vult hij dat in? En voor een bepaalde mate willen we dat zelfs evalueren in ons hart. Maar het is een hele kleine stap. En dat is bijna een onzichtbare stap die voor onszelf niet altijd zichtbaar is. Gaan wij en kunnen we een stap maken naar een veroordeling of zelfs veroordelend? Luister maar eens mee. En ik heb hier wat voor mezelf, wat dingen neergezet. Waar je eigenlijk voelt hoe dingen in onze hart kunnen gaan. Of in onze gedachten. Ja, als eerste zeggen we, oh, hoe kunnen ze zoiets doen als mensen een keus maken of bepaalde facetten uitleven? Hoe kunnen ze zoiets doen? Ja, de volgende stap is misschien, hoe kunnen ze zo onvolwassen zijn? Wanneer zullen ze nu eindelijk geestelijk opgroeien? Hoe kunnen ze nu zo dom zijn om daar zoveel geld aan uit te geven of dwaas? Zie, je voelt dat het een progressie is, maar ook dat het een neerkijken is op. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Hier was het net neerkijken op. Wij zijn beter, wij zijn meer, wij hebben het doordacht, wij weten hoe het zit. Nou, ik formuleer even het in een zin, maar dit gaat voornamelijk over onze houding, onze attitude van binnen. Ja? Maar ik laat hem in woorden zien, zodat u ook proeft waar het vandaan komt en hoe het zichtbaar wordt. Maar hetzelfde kan zijn door onszelf te verhogen. Dat zou ik nooit doen. Kent u die uitspraak? Ik hoor hem regelmatig. En eigenlijk maak ik hem regelmatig. Ja, als het gaat over verkeerszaken of het stilstaan voor een rond punt, alsof het een kruispunt is in de zin van dat iemand die er nog niet op rijdt, daar wachten ze op. En dan denk ik van, allee, kom, je kan erop. Mijzelf verhogen. Kennen ze de spelregels niet? Weten ze niet hoe de verkeersregels zijn? Of gewoon naar jongere gelovigen, dat je inderdaad kijkt en, zegt, en in je hart denkt van, ach, op hun leeftijd, man, had ik al veel grotere verantwoordelijkheden te dragen. Voelt u het? Zie, we kunnen neerkijken op anderen, dat is één manier. Maar de andere wijze kunnen we onszelf verhogen, hetzelfde effect. En die progressie, die zit hem eigenlijk in deze gedachte. Ja, ze zijn vrij, en hier begin ik, ze zijn vrij om een keus te maken. Ze maken een beetje een vreemde keus. Het is eigenlijk een onvolwassen beslissing. Hoe kunnen ze zo naïef zijn? Ik weet niet of ze wel goed nagedacht hebben. Feitelijk is het een dwaze keus. Na alles wat ik voor hun gedaan heb, is dit wel het laatste wat ik verwacht had. Maar ze moeten niet denken dat ik hun nog ga helpen. Laat ze de gevolgen van hun keus zelf maar dragen. En dit gaat van een neutrale observatie naar een veroordelende houding. En dit gebeurt in ons hart, in een ondeelbaar ogenblik. Jacobus heeft hier het nodige over te zeggen. Zullen we daar eens heen gaan? Jacobus hoofdstuk 4, vers 11 en 12. Zie, want hoe vaker wij deze weg volgen, hoe gewoner het wordt. En hoe minder wij ons erbij de vraag stellen dat het fout is. En dat het zonde is. Zie, dat is een beetje het gevaar bij deze verborgen zonden. We denken al gauw dat iemand die dronken is of overspel pleegt, dat dat de gruwelijke zonden zijn. Maar hier is één waar de Heer Jezus niet mals naar is. Die hij duidelijk benoemt. Jacobus heeft er ook het nodige over te zeggen. Jacobus hoofdstuk 4 vers 11. Broeders, spreek geen kwaad van elkander. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over hem oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, dan bent u geen dader van de wet, maar een rechter. En er is één wetgever, namelijk hij, die kan zalig maken en te gronden richten. Wie bent u die over de ander oordeelt? Nou, als je even teruggaat naar hoofdstuk 4, dan zie je dat er een enorme strijd was. En waar hij ook over spreekt. Waar komt altijd die schermutselingen bij jullie voor? Waar komen die zaken voor? Uit de hartstochten van die in jullie harten omgaan. En hier gaat hij er ook heen. Dan zegt hij van, spreek geen kwaad van elkaar. Ja? Verwerp een ander niet met zijn woorden. Of met je woorden. Spreek niet negatief en kritisch. Dat is de intentie hier van het woord wat gekozen is. Het kwaad, het negatieve. Het neerbuigend. Minderwaardig. Oordeel niet. Dat laten we wel wezen. Het is niet zo dat Jacobus hier bedoelt dat wij stil moeten worden. Hè? Nee, nee. Hij gaat naar... De eerste stap is niet zwijgen. De eerste stap is vernieuwd worden in ons denken. Daarom zijn we ook met deze studie bezig. Niet om ons aan de uiterlijke kant te veranderen, maar van binnenuit. Dat ons hart vernieuwd wordt in ons denken. Zodat wij gaan begrijpen waar onze woorden en houding vandaan komt, omdat onze gedachten niet gevuld zijn met de juiste wet. En welke wet spreekt Jacobus hierover? Nou, hoofdstuk 2 vers 8, de wet van de liefde. Heb uw naaste lief als uzelf. Nou, iemand die negatief spreekt, die kleinerend spreekt, die een ander veroordeelt, wandelt niet in die wet. In het Engels is het de koninklijke wet. Zo staat het in, ik wou het al in het Engels zeggen, maar Jacobus staat de koninklijke wet. Dat is feitelijk een wet die constant in werking is. Zie wat, waarom? De liefde is langmoedig. De liefde gaat ver, zegt 1 Korinthe. Ja? De liefde is langmoedig. De liefde verdraagt. En dan zegt Paulus daar in 1 Korinthe ook, dat de liefde is goede tieren. Oftewel, die geeft aan degene die het niet verdienen. Heb uw naaste lief als uzelf. Wel, als je veroordeelt, dan draag je niet die wet van de liefde uit. Als je iemands motieven in twijfel trekt, als je iemand oordeelt en daar negatief over spreekt, dan leef je de koninklijke wet niet uit. En dan word jij rechter van de wet, maar geen dader van de wet. En dan zegt hij daarbij, er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken, die het te gronden kan richten. Op het moment dat wij inderdaad over een ander gaan oordelen en een ander veroordelen en een veroordelende houding hebben naar een ander, hebben wij onszelf op de troon van God geplaatst en menen wij het vonnis te kunnen vellen. Begrijpt u hoe gruwelijk dat deze zonde is? Dit is niet een kleinigheidje. Hier hebben wij onszelf, bij wijze van spreken, als Satan willen wij op de hoogste troon zitten, in het noorden en hoger. Onszelf aan God gelijkstellen. Oh nee, met onze mond belijden we dat niet. Maar met onze daden doen we het wel. Dat is niet eenvoudig. Hè? Dit is iets wat bij mij ook enorm confronterend was de afgelopen week. En laten we wel wezen, op bepaalde punten zijn we allemaal kritisch. Oh, de een is kritischer dan de ander. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik denk dat de meeste mensen zich af en toe ongemakkelijk bij mij voelen. Dat hoop ik niet altijd meer, maar wel heel erg gevoeld hebben. Als ze theologische uitspraken deden of als ze iets over de Bijbel zeiden, dat ze eigenlijk naar mij keken en zo van, zeg ik het juist, want anders krijg ik kritiek van Erik. Dat is een zwakte van mij. Dat is een, hoe zei u dat ook alweer, Erik? Een zonde van mij. Ja. Dat is een zonde. Om zo kritisch te zijn. Zie, en ik denk dat we... En dat is het, voor mij is dat het punt waar ik enorm aan moet werken. Dat is er maar één van de vele kritische facetten die naar voren is gekomen in mijn hart. Maar ik denk dat we allemaal ergens een rode knop hebben. een rode knop dat als iemand daarop duwt, dan wordt als het ware de kritische leeuw in ons hart bevrijd en het hek gaat open en in volle vaart vliegt die leeuw eruit en die duikt als een prooi op zijn prooi met alle macht die hij heeft. En soms is dat die ene persoon die elke keer exact die knop weet te raken. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we dan wel ons op die persoon gaan fixeren. We kunnen het niet loslaten. Elke keer komen we terug van, als er ergens iets verteld wordt, dan zijn onze oren als het ware van, wat hoor ik daar? Gaat het over die persoon? Oh, daar wil ik meer van weten. En elke keer zijn we op zoek naar de bevestiging die wij in ons hart al hebben en een veroordeling. Om onze rechtszaak in ons hart maar aan te vullen. Dan zeggen, zie je wel, ik had het wel juist. Ik heb juist geoordeeld. En het grote gevaar is dat we gewoon een kritische houding ontwikkelen. En als we niet oppassen, dan kan die persoon geen goed meer doen. Kijkt u 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 5. Helemaal aan het eind staat er dat de liefde staat ervan dat zij denkt geen kwaad. Nou, letterlijk betekent het eigenlijk dit. Zij houdt geen lijst bij van onrecht. Wel, in dit geval is dat eigenlijk de vraag die ik aan u stel en die ik ook aan mezelf stel. Van wie hou ik een lijst bij van negatieve dingen om tegen hun te gebruiken? Om hen een rechtszaak tegen hen te houden. Wat regeert er in uw hart en in mijn hart? De liefde van God met zijn langmoedigheid, met zijn goede tierenheid, zoals liefde in 1 Korinthe 13 wordt omschreven... Of hameren wij op de gerechtigheid en zeggen, nee, dit moet aangepakt worden. Dit is onrecht, dit is onrecht, dit is onrecht. En we strijden en we worden kritisch en kritischer. En veroordelend en veroordelend naar de persoon. Zie, voordat we het doorhebben, mensen, hebben wij in ons hart de overtuiging gekregen dat wij de geestelijke inspecteur zijn van iemand anders. Van andermans leven. Een kritische houding. Dat is wat het betekent. Oordeel niet. Wees niet kritisch naar anderen. Wees niet kritisch. Maar hier vloeit eigenlijk allemaal ook wat achter weg. Want er is als we verder gaan kijken, er is ook een kritische ruimte. En we hebben dat net al gezien. Hebben wel even stilgestaan bij Romeinen 14 vers 10. Maar dat wordt allemaal geschreven in de context van de gemeente. En dat is ook niet vreemd ook, want hoe dichter we bij elkaar leven, hoe meer we van elkaar zien, hoe vaker u naar mij luistert, hoe meer u mijn vreemde nukken en kuren ziet, mijn eigenschappen, mijn positieve en minder positieve of hele negatieve. En u kunt elke zondag, kunt u inderdaad een finale in uw hart laten gaan en zeggen van, dit was fout, dat was fout. Of met de voordienst, even zo. Dit hebben we gemist, dat hebben we gemist. We worden zo kritisch. En waarom? Omdat we zo het leven met elkaar willen delen. En hoe meer we delen, hoe kwetsbaarder we ons opstellen. En hoe meer voedsel we geven, als het ware. En neerleggen bij elkaar. Wat in ons hart gebruikt kan worden om iemand om een veroordelende houding op te bouwen. Maar dit zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 14. Vers 10, als we daarin verder gaan. We zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden, zegt hij. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. En zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dat is een belangrijk principe. Laten wij, zegt Paulus, dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Zorg dat je niet op de verkeerde tijd een veroordeling geeft over hetgeen waar je geen zicht op hebt. Want wat zegt hij hier? We zullen allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dat is het moment. Waar Christus het onderzoek zal doen. Waar we allemaal voor hem buigen. Elke tong zal belijden dat hij God is. En daar zullen wij rekenschap moeten afleggen over alles wat we doen. En dan zegt hij, well, laten we dan niet langer elkaar oordelen of veroordelen of een kritische houding hebben. Maar komt dit oordeel, en dat gaat naar jezelf, om je medegelovige geen aanstoot of oorzaak van struikelen te zijn. Zorg dat hij de ruimte krijgt van Gods, vanuit Gods woord, dat hij daarin mag wandelen. Laat wel wezen, dat is niet eenvoudig. Dat is niet eenvoudig. Als de Heer aan ons had overgelaten van, ja, maar hoe moet ik geen aanstoot geven? Hoe moet ik hiermee omgaan? Hadden wij allemaal regels ontwikkeld, zoals de Farizeeërs. Wij hebben graag regels die we af kunnen checken. Is dat niet? Dit gedaan, dat gedaan, zus gemeten, zo gemeten. Maar alles wat wij op anderen leggen, meten wij aan onze persoonlijke normen. Onze interpretatie van Gods woord, onze voorkeuren, onze gedachten. Dat is hetgeen wat zo makkelijk naar voren komt. En eigenlijk geeft Paulus ook in dit stuk, maar vooral ook in 1 Korinthe aan, wat niet te beoordelen. Ja? Waar niet over te oordelen. Ja, daar zijn we mee bezig, maar hoe gaat dat nu in de praktijk? En laten we wel wezen, het bijzondere van Gods woord is dat Gods woord veel meer een kader geeft. Ah ja, er zijn morele absoluten. Gij zult niet liegen. Dat is een morele absolute. Ik heb het al zo vaak aangehaald. Daar kunnen we niet omheen. Dat is zwart-wit. Maar heel veel zaken in de Bijbel is een kader. Is ruimte voor persoonlijke interpretatie, voor persoonlijke invulling. En in elke generatie, in elke tijd, in elke plaats, in elke leeftijdsgroep, kan dat anders toegepast worden. Er zijn zoveel dingen die niet zwart-wit zijn. We kunnen niet op elke situatie, elke gebeurtenis een pasklaar antwoord geven. Bijvoorbeeld over vaccinatie. U heeft onlangs van onze schrijver gehad. U proeft dat wij daar feitelijk de ruimte van Gods woord willen neerleggen. We hebben aangegeven wat het niet is, wat wel kan. En dat het aan u is en uw geweten. Dat is een geweldig instrument. En wie weet komen we daar nog een keer aan toe om daar eens bij stil te staan bij het geweten. Maar de Heer laat namelijk ontzettend veel zaken over aan u en mij persoonlijk. Om onder zijn heerschappij uit te leven. Onder de leiding van zijn geest toe te passen. Onder gebed, in afhankelijkheid. Om zijn leiding te zoeken en uit te voeren. En dat is heel persoonlijk. En dat vinden we eigenlijk ook zo'n mooi voorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 1 tot 6. En als u daarheen wil gaan, ik ga gewoon heel eenvoudig door de tekst. U proeft het ook, ik geef meer een aaneenschakeling van de principes zo die we terugvinden in deze Bijbelversen waar het gaat over het niet oordelen. Nou, Paulus geeft hier ook een facet aan waarover wij niet mogen oordelen en wat we aan God moeten overlaten. En ik denk dat het heel praktisch is. En het begint in vers 1 van hoofdstuk 4 van 1 Korinthe. Laat ieder mens ons zo beschouwen. Ja, laat iedereen zo naar ons kijken, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. Paulus zegt zichzelf wel, als iemand mijn bediening en mijn werk wil zien, zie mij gewoon als een beheerder, als een rentmeester. Ik heb iets ontvangen en waar ik verantwoording moet afleggen hoe ik het gedaan heb. Ja, hij heeft de verkondiging van het evangelie ontvangen van de Heer, de geheimenissen. En nu moet hij dat verkondigen. Maar de Heer heeft hem geen routetijdschrift gegeven, geen routetijdtabel waar wat te doen, wat te zeggen. Nee, doe dat. En Paulus zegt van, dat is wat ik ontvangen heb. Nou, wat wordt er dan van mij gevraagd, zegt Paulus? Van een beheerder wordt verlangd, vers 2, dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Dat hij de opdracht uitvoert. Ja, hoe? Ja, dat zegt hij niet, maar dat ik betrouwbaar ben. Dat ik mijn taak naar eer en geweten uitvoer. Dat is feitelijk wat hij zegt. Kijk maar eens in vers 3. Maar het betekent voor mij zeer weinig voor mij. Oh sorry, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel mezelf niet eens. Paulus die zegt, ik vervul deze taak. Ik doe mijn werk voor de Heer. En het enige wat de Heer van mij vraagt is dat ik betrouwbaar ben. Dat doe ik naar eer en geweten. En als u mij wilt beoordelen, ja, sorry, maar dat is niet echt makkelijk. Want u weet niet wat er in mijn hart omgaat. En als er een gerecht is of een gerechtelijk onderzoek, ja, die heeft ook een enorme beperking. Sterker nog, ik weet zelf niet eens wat mijn motieven zijn en hoe het allemaal in mijn hart omgaat. Ik heb niet volledig zicht waarom ik exact wat doe. Wat er in mijn hart omgaat, waarom ik bepaalde overwegingen maak. Dat is ook bij ons zo. Wij maken keuzes, maar wij zien niet exact wat de motieven en de intenties van ons hart zijn. Wat ze exact zijn, daar hebben we geen zicht op. Soms hebben we wel zoiets van, nou, ik verneem toch dit. Maar dat zijn de contouren. En dat zegt Paulus ook. Ik ben mij, vers 4, ik ben mij van niks bewust. Oftewel, zijn geweten klaagt hem niet aan. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Dus mijn geweten klaagt zich niet aan. Maar dat betekent nog niet dat ik volmaakt ben. Dat ik zonder zonde ben in de keuzes die ik maak. Maar ik maak ze. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Ik laat het eindoordeel van mijn motieven en mijn intenties en de keuzes die ik maak over aan de Heer. Die onderzoekt dat wel. Is dat niet de geruststelling voor ieder van ons? Dat als mensen ons in twijfel trekken of in vraag stellen, dat we inderdaad kunnen zeggen, ja, daar heeft hij een punt. Ja, misschien is daar iets van te zeggen. Maar dat we uiteindelijk inderdaad kunnen zeggen, maar uiteindelijk is het de Heer. Ja, mijn geweten spreekt eigenlijk mij vrij. Ik word niet aangeklaagd. Dat maakt me nog niet juist, maar ik laat het aan de Heer over. Maar dan vers 5. Vers 5 komt eigenlijk ook iets heel moois naar voren wat Paulus daar ook zegt. En hij zegt, oordeel daarom niet voor de tijd, tot de komst van de Heer. Oftewel, dit is waar je niet over moet oordelen. Oordeel niet. Want dat doet de Heer wel. Die komt. Die zal het openbaren wat er in onze harten omgaat. Lees maar eens mee. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen. En de voornemens van ons hart, of van het hart, openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Dit is heel interessant wat hij hier zegt. De Heer heeft aan iedereen de verantwoordelijkheid gegeven om keuzes te maken. Om onderscheiding te zijn. Om te observeren. En om onder zijn leiding te leven. In de ruimste zin van het woord. En de inzichten die wij vanuit Gods woord vergaren, om die om te zetten in de praktijk van ons leven. Als jonge christen. Die op oudere leeftijd tot bekering is gekomen met nog een enorme bagage vanuit het verleden. Die eigenlijk al hele volwassen beslissingen en verantwoordelijkheden heeft. Met heel weinig kennis van Gods woord. Het poogt te doen. Maar juist dat is wat Paulus zegt. Dat is wat we aan de Heer moeten overlaten. Of een volwassene die al jaren het woord van God bestudeert. Die een hele eenvoudige keus kan maken. Omdat hij vanuit zijn bijna een tweede natuur dit al zo vaak gedaan heeft. En dat is de keus. Maar de motieven. Die zal de Heer wel inwegen. En de voornemens van het hart. Die zal de Heer openbaar maken. Zie? Want dat is niet waarover wij kunnen oordelen. De motieven van het hart. Dat is de ruimte die aan God is voorbehouden. We mogen dus, als het gaat, en nu kwalificeer ik even iets. We mogen dus eigenlijk, als het gaat over waar Gods woord ruimte geeft om keuzes te maken, iemand zijn intenties niet beoordelen of veroordelen. Of veroordelend zijn over iemands motieven en intenties. Dat is een belangrijke. Waar Gods woord ruimte geeft om een keus te maken. En de mensen maken daarin onder de leiding van God een keus. Onder de leiding van de Heer. Dan laten we dat er helemaal aan de Heer over. Wat de motieven ook waren. Daar hebben wij geen zicht op. Daarin mogen wij nooit de intenties en de motieven veroordelen. Vers 6. Dan zegt hij nog iets heel interessant, heel praktisch. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van uzelf of van u op mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Nu, in Korinthe was die strijd tussen Apollos, tussen Paulus, tussen Petrus en Christus en noem maar op. Er was die partijschap. En allemaal hadden ze daar keuzes in gemaakt. Of allemaal, maar dat regeerde. Ze hadden keuzes gemaakt. Ze twijfelden aan intenties van anderen. Maar er waren heel veel keuzes die ze konden maken, die waren vrij. Die waren niet gebonden aan Paulus, of aan Apollos, of aan Petrus. En wat Paulus hier eigenlijk zegt van, de intenties waarop keuzes gemaakt zijn, die zullen bij God, als de Heer Jezus terugkomt, op die tijd zal dat openbaar geworden. Zal dat zichtbaar worden. En daarom is mijn oproep, zegt Paulus, om niet te gaan boven hetgeen geschreven is. Dat staat namelijk in de NBG wat helderder. Opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven is. Dat, eigenlijk zegt hij van, je moet niet verder gaan dan de Bijbel. Je moet daar niet buiten gaan. Je moet niet verder gaan dan wat geschreven is. Dat is zo'n praktisch principe. Als God een kader gegeven heeft en God geeft aan ons een ruimte om de beslissingen te nemen en om in te wandelen, dan moeten wij allemaal en aan iedereen die ruimte geven. En die ruimte ook aan iedereen behouden. En dat wij niet verder gaan dan hetgeen geschreven is. Of het kader kleiner maken, als ik dat mag toevoegen, voor de mensen waarvan wij denken dat ze anders moeten beslissen. Waar wij veroordelen of een veroordelende houding hebben. Dan maken wij onze voorkeuren, dan maken wij het kleiner voor hun. Zie, we mogen nooit verder gaan dan Gods woord. Nooit voorbij Gods woord. Waar Gods ruimte, waar Gods kader ruimte geeft. Dat is het kader wat we voor iedereen zo moeten laten. Weet u dat dit een van onze grootste struikelblokken is? Ook van mij. Dit is de grootste gevaar in elke relatie. Ja, u, met uw kinderen. Onderling, als man en vrouw. Ik had hier gisteren nog een heel praktisch en sprekend voorbeeld. Ik zat in mijn studie. En ik heb meestal oorstopjes in. Dat ik lekker in de stilte zit. En op een of andere manier, wat ik niet gehoord heb, waren de kinderen thuisgekomen. Had aangebeld, moest even naar het toilet. En ze zijn even binnen geweest. En Annemarie kwam even kijken. Maar omdat mijn rolluik toe zat, was het wat donkerder hier binnen. Dacht ze van, oh, Erik is even zeker aan het rusten. Ik maak hem maar niet wakker of ik roep hem maar niet. Totdat ik op een gegeven moment beneden kwam. En Annemarie zei van, ah, ja, de kinderen zijn even geweest. En toen was het in één keer zo van, ah, wat jammer dat ik dat gemist heb. Maar eigenlijk was het dat ik ging naar de motieven van haar hart. En die intenties ging ik onderzoeken. Waarom had zij de keus gemaakt om niet gewoon even binnen te stappen? En het eerste wat er in mijn hart kwam, dat was dat ik die ging afwegen. En dat ik daar bijna in mijn hart veroordelend naar was. Want ik had heel graag mijn kinderen willen zien. Zie, het gaat zo snel. In een ondeelbaar ogenblik. Terwijl zij de ruimte had. Om een dergelijke keuze en beslissing te maken. Maar de keuze die zij maakte kwam niet overeen met mijn kader. Met mijn. En eigenlijk had ik moeite om haar de ruimte te geven die Gods woord gaf. Daar kwam het op neer. Maar het is ook een enorme bedreiging voor elke relatie, zei ik al, maar ook voor de gemeente. De onderlinge relaties in de gemeente staan of vallen met deze principes. Gij zult niet oordelen over iemands motieven. En over de keuzes die hij maakt waar Gods woord ruimte geeft. Bijvoorbeeld heel eenvoudig. Wat zijn de eerste gedachten? U kent iemand die overgewicht heeft. Die ook aangeeft van ik worstel met overgewicht. En u stapt de McDonald's binnen en u ziet die persoon daar zitten met een XL burger. Oh nee, wat is het? McDonald's quarter pounder menu. Wat gaat er in uw hart om? Dat is een uitdagende, hè? Of wat is uw eerste gedachte als u weet dat er een gezin is waar man en vrouw de handen vol hebben om het gezin het draaiende te houden en we horen dat die vrouw weer opnieuw zwanger is? Wat zijn uw eerste gedachten? Wat gaat er door u heen als iemand financieel moeilijk periode heeft of een financieel moeilijk zit en u hoort dat hij een huisdier gekocht heeft? Heeft u dat wel eens gedaan, boodschappen voor iemand doen? Gewoon naar iemand toe gaan en zeggen, kan ik boodschappen doen? En je krijgt een lijstje mee van bepaalde producten bij bepaalde winkels. En mits dat je onderweg bent, zie je dat er vrij exclusieve producten op staan van een bepaalde winkel. Wat gaat er dan door ons heen? Bij de Aldi zijn ze goedkoper, of bij de Lidl, of waarom gebruiken ze dit niet? En we hebben allerlei zaken die we in ons hart aandragen. Of als iemand een kelder vol wijn heeft staan en hij vertelt juist dat hij het aangevuld heeft en weer een bepaalde tijd vooruit kan en de hoeveelheid die hij noemt, dan weet je dat hij, zelfs als hij 1 fles per week drinkt, dat hij 10 jaar vooruit kan. Wat zijn dan uw eerste gedachten? Wel, er zijn nog een aantal, hè. Als de vrouw buitenshuis gaat werken, ondersteunt u dat? Geeft u daar de vrijheid in of moedigt u dat aan? Of kerst vieren. Kerst, waarvan sommigen menen dat het de oorsprong van kerst een goddeloze oorsprong is. En er zijn hele discussies gaande. En ja, we laten elkaar vrij, maar de discussie wordt wel gevoerd. En waarom wordt de discussie gevoerd? Omdat het niet helemaal neutraal is in ons hart. Omdat we menen dat Gods kader iets kleiner is. Want nergens vinden we in de Bijbel dat er een verbod is om kerst te vieren. Dat is ook nergens een opdracht. Precies. Dat is de ruimte. Of een kaartspel. Sommige mensen geloven dat de afbeeldingen op een kaartspel demonisch zijn. En dus die moeten dat niet hebben. De Bijbel geeft daar ruimte in. Zie, ik noem zomaar eens een aantal facetten, zodat wij ook gaan begrijpen waar dit oordeel op van toepassing is. Op onze motieven, intenties en onze hart, onze beslissing die we op hartsniveau nemen en alles wat daarbij komt over zaken waar Gods woord ruimte over geeft. En soms is dat, we gaan zo makkelijk over die onzichtbare lijn heen van observeren, van leren, van mensen aanmoedigen, van dingen leren van anderen naar kritische houding, naar een oordeling, naar een veroordelende houding. Dat is een onzichtbare lijn die alleen de Heer weet wanneer we eroverheen gaan, maar u en ik niet. Wij weten het pas als we kritisch zijn, als de relaties beschadigd worden, als we mensen in een kleiner vak duwen dan mogelijk is. En dat gaat relaties, dat gaat ten koste van relaties. Hoe vaak gaan onze gedachten niet verder dan Gods woord? Geven we anderen niet de ruimte die ze nodig hebben? Wel, mensen, wat ik wil zeggen, dit is een zonde die we onder ogen moeten zien als die in ons leven is. Maar ik hoop ook dat ik wat praktische handvaten gegeven heb. En wat zicht heb gegeven wat in Matteüs hoofdstuk 7 vers 1 bedoeld wordt. Van gij zult niet oordelen. Ja, natuurlijk moeten we ergens onderscheidingsvermogen maar hebben. En daar komen we nog op terug. Ik denk dat het goed is om ook te zeggen waar we wel onderzoek mogen plegen. Waar we wel mogen onderscheiden. Maar iets wat we niet mogen onderscheiden is een kritische houding hebben. Iemand veroordelen en een veroordelende houding hebben. Een negatieve kijk naar iemand hebben over facetten waar we onderzoeken wat zijn motieven waren en zijn intenties. En zijn oprechte wandel met de Heer in twijfel trekken. En ook dat wij soms in onze gedachten verder gaan dan Gods woord. En dat, of kleiner maken. Beperken. En dat zijn hopelijk wat praktische handvaten. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, zei de Heer Jezus. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden bij God. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merk je de balk in uw eigen oog niet op? Wel, vandaag heb ik gepoogd om wat balken naar voren te halen. Ruw timmerhout. Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, wel, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog. Ik denk dat wij met deze uitspraak van de Heer ons vooral ook terug moeten trekken en moeten zeggen van, Heer, ik denk dat wij bijzonder goed moeten nadenken wanneer wij naar een ander gaan. Bijzonder voorzichtig moeten zijn met de rol die ons gegeven is door God om onderscheid te maken, om keuzes te maken. De Heer Jezus is hier heel kritisch, omdat het hier scherp, laat ik het zo zeggen, omdat het hier gaat over kritische houding. En dan vers 5 zegt hij, huichelaars, huichelaars. Waar halen jullie die veroordelende houding vandaan? Want haal eerst de balk uit uw eigen oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Wel, Vader, huiswerk. Maar ik dank u dat u in uw woord ook zo genadevol is, Heer, dat wij een bepaalde richting krijgen, Heer. Dat uw woord ook spreekt. En dan bid ik ook zo, Heer, dat u het ook in onze harten wilt toepassen. Ieder op het punt waar we struikelen, waar we worstelen. Heer, het principe is hetzelfde, Heer, maar waar we struikelen is verschillend. Neem ons zo mee, Heer, dat we ook de rijkdom van uw genade hierin mogen proeven. Ja, Heer, ook al spraken we net het woord huichelaars, omdat het laat zien, Heer, dat wij aan de ene kant vroom willen zijn en u lief willen hebben. Maar van binnen, Heer, veroordelend zijn naar onze broeder. We willen u als rechter erkennen, maar aan de andere kant zitten wij zo vaak op de troon en berechten wij onze medebroers en zussen. Op facetten, Heer, waar ruimte is. Heer, wat bent u een bijzondere God, Heer, dat u in ieder van ons zo persoonlijk kent, persoonlijk leidt, naar de vrijheid van uzelf leidt, Heer Jezus. Want wie in u leeft, Heer, en deze principes toepast, is waarlijk vrij. Is vrij van oordeel naar anderen en is vrij om zichzelf te veroordelen, omdat hij het onder uw leiding gemaakt heeft, Heer, in uw genade wandelt en in ootmoed zegt van, Heer, doe zoek en toets het maar. Als er een heilloze weg in mijn hart is, Heer, laat het maar zien. En als het niet hier zichtbaar wordt, Heer, dan wordt het wel zichtbaar op die dag als we voor u staan. En dan zullen wij lof ontvangen naar de mate waarin wij met u gewandeld hebben. Neem ons zo mee, Heer, een hele persoonlijke wandel hierin. En ieder heel individueel, Heer, van jong tot oud en van groot tot klein. Hier werk ook in de kinderharten, dat zij ook zien dat u een levende God bent. En dat u ook hun wil leiden en sturen en vormen. En naar uzelf wil brengen, Heer Jezus. En er alles uit genade falen. Amen. Wel, wat een heerlijke tekst is het niet. Tenminste, ik heb ervan genoten. Het dineren erin was uitdagend. Bij tijd en wijle pijnlijk. Maar zeer verrijkend. En ik hoop dat het u ook weer verder mag helpen voor de komende week. Maar mogen we zo dan ook inderdaad eindigen met die fantastische woorden van de Heer. En ik verwees er al een beetje na in het gebed. Maar Johannes 8 vers... Nou ging mijn oog er even overheen. 36. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft. In de context van vandaag is dat denk ik rijk om eens over na te denken. Wanneer de Zoon van God u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Mag dat ons gebed zijn aan het eind, als we uit elkaar gaan. Dat die vrijheid die Christus voor ons heeft, dat we die zelf mogen ervaren en toepassen in ons levens, maar ook zo op anderen mogen projecteren. Daar ben ik ervan overtuigd dat wij een gemeente zullen zijn waar de liefde van Christus zal regeren. En de genade en de vrede van God zal zijn. Zullen we zo deze dienst beëindigen? Vader, dank u wel dat we zo samen mochten zijn. Dat we rondom uw woord weer mochten dineren. Heer, ook het avondmaal mochten vieren, ons verbonden weten in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij, onze Heer, onze Heiland, onze vriend, Heer. Het is niet een Heer Jezus die ver af is. Ja, u bent in de troonzaal van de hemel. U heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. Maar Heer, u heeft uw geest in onze harten uitgestort. De geest Gods die in ons woont, die ons leidt, ons stuurt en die ons helpt keuzes te maken en beslissingen te nemen. Heer, we hebben u zo nodig. Mag uw Heilige Geest ons ieder bekrachtigen, voeden, leiden naar uzelf toe, Heer. En ons vrijzetten, want dan zijn we waarlijk vrij. En dan tot glorie van onze Hemelse Vader. Amen. Het gaat u goed, gezegende week en tot volgende keer.